Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
We lezen in het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Hoofdstuk 7. Maak het geheim van een ander niet openbaar. Spreuken 25 vers 9b. Bovenaan de trap vond ze een korte gang die naar een klein vertrek leidde dat luxueuzer was ingericht dan de vertrekken beneden. De sierlijke meubels waren verfraaid met het beroemde zilver van Kouch en aan de muren hingen gekleurde geweven tapijten. De dikke gordijnen voor het raam waren dichtgetrokken en hielden zowel het zonlicht als het lawaai dat bij een paleis vol mensen hoorde buiten. Meerdere lampen brandden op ijzeren standaards en verlichtten de schemerige kamer. Twee beambten waren diep in gesprek. Caroline merkte op dat een van hen een ooglap had en touwachtige littekens ontsierden de huid rondom de lap. Afgezien van de littekens was het gezicht van de man knap, met mooie, hoekige trekken die de indruk wekten dat hij zelfvertrouwen bezat. Hij draaide zich om toen ze verder het vertrek binnenkwam. "Wat doe jij hier?" zei hij op een geïrriteerde toon. Caroline hief de schaal. "Een vijgenmeester?" "Nee, ga naar beneden waar je hoort." Met een buiging draaide ze zich om en maakte aanstalten om te vertrekken. "Wacht!" Caroline bleef staan. De man liep met langzame stappen op haar toe. Zijn gouden armbanden en kettingen schitterden in het lamplicht. Tot haar schrik legde hij een hand onder haar kin en hief haar gezicht. "Wie ben jij?" vroeg hij lijzig, terwijl hij haar monsterde. Het blad wiebelde in Caroline's hand. Niemand, bracht ze hakkelend uit. "Hoe heet je en bij wie hoor je?" Daar had je hem, de vraag waar ze naar gehunkerd had, de vraag die een deur kon openen, tot een vlart van herkenning kon leiden. Ze hief haar hoofd en keek de man in de ogen, terwijl ze probeerde dat vreselijke litteken te vermijden. "Ik ben Caroline, de kleindochter van Quintus Blandinus Geminus." Het ene oog werd groot, de man haalde snel adem, zijn neusvleugel sperde. "Ik wist niet dat Blandinus een kleindochter had." "Ja, dus. Wat doe jij hier, kleindochter van Blandinus?" "Serveren, vijgen." Ze hief de schaal een fractie. De man duwde hem weg. De vruchten vielen bijna van de schaal. Hij keek haar strak aan. "Hoe oud ben je?" "Sesen," riep de andere man in de kamer met nasale stem. "Ik moet zo weg. Laat dat wicht. Laten we onze zaken afronden." "Een ogenblik," antwoordde de man die blijkbaar Sesen heette. Hij richtte zijn aandacht weer op Caroline. "Hoe oud ben je?" "Ik ben 24. Sesen hapte naar adem. "Het klopt. Het tijdstip." Caroline deed een halve stap naar voren en vergat beleefd afstand te bewaren. "Wat klopt?" "Wie is je vader?" Caroline's slapen bonsden. Ze voelde zich duizelig alsof er geen lucht meer in de kamer was. Verstomd staarde ze de man aan. "Je vader," zei hij nog eens een keer. Zijn voorhoofd was drijfnat van het zweet.
Wie is hij?
Cézanne, loeide de andere man. Zal ik je aan je verzetje overlaten?
Cézanne knarste tanden.
Kom van de middag naar me toe, beval hij. Carilene, begrepen? Ze knikte. Ze dwong haar stijve benen naar de deur te lopen en de gang in te gaan. Vervolgens daalde ze op haar tenen de trap af. Ze wist dat Cézanne haar nakeek. Op de overloop waagde ze een snelle blik naar boven en ving een glimp op van de man die terugkeerde naar de rijk versierde kamer. Ze overhandigde haar schaal aan de wachtende Arkamani en draafde weer de trap op. Niets ter wereld kon haar beletten naar Cézanne terug te gaan. De deur van het vertrek was nu stevig gesloten. Ze sloop er stilletjes langs en betrad een kleine alkoof vol linnengoed en kussens die zich links van het vertrek bevond. Een gordijn hing slap naar één kant. Carilene trok het geluidloos dicht. Ze viel neer op een kussen met franje met een hoofd vol vragen. Waarom had Cézanne gezegd het klopt toen ze hem vertelde hoe oud ze was? Wat klopte er? Wie is je vader, had hij op dringende toon gevraagd. Kon het antwoord zijn Cézanne? Was dat wat hij probeerde vast te stellen? Had haar geboortedatum moeten uitwijzen of ze zijn dochter was? Ze moest denken aan de Griekse historicus Herodotus, die de Cushite eens beschreven had als de langste, knapste mannen ter wereld. In Cézanne zag ze Herodotus' oude, oeroude beschrijving bevestigd. Hij was geen man om over het hoofd te zien, met zijn ongewoon statige houding, zelfs voor een Cushite, met een borst zo breed als een ton, armen die een zuil op konden houden en een innemend gezicht. Ze kon zich voorstellen dat een jong Romeins meisje van hem in de ban zou raken. Ze klampte zich vast aan kleinigheden, trok reusachtige conclusies op grond van gebrekkig bewijs. Aan de andere kant, waarom had Cézanne zo heftig gereageerd toen hij hoorde wie haar grootvader was? Telde hij haar huidskleur op bij het tijdstip van haar conceptie en kwam hij tot een onbetwiste conclusie? Wat wist Cézanne? Ze zou geen antwoord op haar vragen krijgen, tenzij ze hem die stelde. Carilene was van plan hem op te zoeken zodra hij zijn gesprek beëindigd had. Ze kon geen uren wachten tot de middag, zoals hij haar had bevolen. Stemmen uit de andere kamer drongen zwakjes door de dunne muur in de alkoof en onderbraken haar gedachten. Ze kon echter slechts een paar woorden verstaan. Eerst ging ze ervan uit dat de mannen over zakenkwesties spraken. Toen hoorde ze het woord dode en de naam van de koningin. Carilene's mond viel open. Ze moest het verkeerd hebben verstaan. De woorden die in de kamer ernaast werden gesproken bereikten haar schuilplaats, gedempt, maar nu wel verstaanbaar. We kunnen haar nu niet doden. Ze heeft haar reis uitgesteld tot de zomer. Dat was Cézanne's stem. Die heks! Tegen die tijd heeft ze me geruïneerd. Ze snijdt je de keel af, Asje. Woorden die ze niet kon verstaan. En toen, ons plan is goed. Het zal een ongeluk lijken als haar koninklijke schuit ondergaat en zij erbij. We moeten 4 maanden wachten, totdat de Kandake in juli aan boord van dat schip gaat, moeten we onze tijd afwachten. Carilene's hoofd begon te bonzen. Een samenzwering tegen de Kandake. Ze beraamde een plan om haar te vermoorden. Ze wreef over het kloppende plekje in haar keel. Had ze eindelijk haar vader gevonden, alleen maar om te ontdekken dat hij van plan was een koningin te vermoorden? Ze moest het Nathema haar vertellen. Nathema haar zou de samenzwering tegen de koningin moeten rapporteren. Hij moest ze sinds verraad onthullen. Carilinee dacht aan het kronkelende litteken dat het knappe gezicht van Cécène ontsierde. Een plotseling levendige herinnering maakte dat ze rechtop schoot. In haar laatste brief had Vitruvia Gemina ervoor gewaarschuwd dat de koningin haar echtgenoot kwaad zou doen als hij het waagde de Kandake ongehoorzaam te zijn. Had Cécène dat litteken op zijn gezicht te danken aan de Kandake, omdat ze hem gestraft had, omdat hij het gewaagd had verliefd te worden op Carilinee's moeder? Welke vergelding zou zo'n vrouw passend vinden voor een regelrechte samenzwering? De Kandake zou hem stellig langzaam dood laten martelen. Ze liet haar schouders hangen. Waarschijnlijk was Cécène niet eens haar vader. Hij was een volkomen vreemde voor haar. Niettemin gaf de gedachte dat ze zijn dood op haar geweten zou hebben een akelige smaak in haar mond. Ze beet op haar lip en legde haar hoofd op haar gevouwen knieën. Met het gordijn dichtgetrokken was het pikkendonker geworden in de raamloze alkoof. En de dikke stof maakte het er benauwd, waardoor het moeilijk was om te ademen. Twee levens stonden op het spel, en alleen Carilinee had de macht er één te redden. Het leven van de koningin of van Cécène? Wie van de twee verdiende haar hulp het meest? Ze bedacht dat ze nog 4 maanden tijd had om te beslissen. Het leven van de Kandake was niet onmiddellijk in gevaar. Cécène's plan zou pas in de zomer worden uitgevoerd. In de tussentijd kon nog van alles gebeuren. Misschien kon ze Cécène er binnenkort zelfs wel van overtuigen van zijn gewelddadige koers af te wijken. Voorlopig zou ze haar mond houden. Niemand vertellen van wat ze gehoord had. Zelf Nathemahar niet. Vooral Nathemahar niet. Hij zou zo'n ernstig geheim nooit voor zijn vorstin kunnen bewaren. Op dat moment hoorde ze een deur kraken en ze begreep dat de mannen weggingen. Met ingehouden adem wachtte ze tot hun stappen de alkoof waren gepasseerd. Ze trok het gordijn open om de gang in te gluren. En precies op dat moment dat Cécène zijn hoofd omdraaide. Carilinee trok zich haastig terug. Te laat zag ze dat haar tenen onder het gordijn uitstaken. Snel trok ze ze naar binnen. Ze was er zeker van dat Cécène haar niet gezien had. In die donkere gang vielen de punt van een sandaal en een rukje aan het gordijn niet op. Hoewel ze niet van plan was zijn geheim te onthullen, wilde ze niet dat hij wist dat ze ervan op de hoogte was. Het laatste wat ze wilde was dat hij zich door haar bedreigd voelde. Ze moest hem onder 4 ogen spreken. Ze moest hem aanspreken en achterhalen wat hij wist. Zelfs al was hij haar vader niet, hij bezat zeker enige informatie. Hij wist iets over haar geboorte wat haar kon helpen. Ze nam een besluit, trok het gordijn open en stapte de gang in met de bedoeling achter Cécène aan te gaan. Met een bons botst ze tegen een brede borst op. Carilinee! Nathemahar's vriendelijke stem klonk nu eens niet zo vriendelijk. Wat doe jij hier? Hij dempte zijn stem, maar kon de trilling erin niet inhouden. Carilinee was wel van plan Cécène's complot voorlopig over haar vriend te verzwijgen, maar ze zou nooit rechtstreeks tegen hem kunnen liegen. Ik ben gekomen om mijn vader te vinden. Zonder zijn pas in te houden, trok Nathema aan haar tunica met zich mee, zodat ze gedwongen was met hem mee te lopen. Je gaat weg. Je begrijpt niet in welk gevaar je verkeert. Ze probeerde haar hakken in het zand te zetten. Ik ben nog niet klaar.
Jawel, je bent absoluut klaar. Hoe ben je binnengekomen?
Ze waren nu afgedaald tot de begane grond en Nathema haar kreeg Arkamani in het oog, die op de overloop met zijn hand op de leuning stond te wachten.
Ik had het kunnen weten, mompelde Nathema haar zacht.
Arkamani ontspande toen hij hem zag. Ik werd ongerust, honingdame. Waar heb je gezeten?
Ongerust, hè?
Nathema haar keek de jongen streng aan. Breng haar naar huis. Rechtstreeks naar huis, begrepen? En als je haar ooit weer helpt stiekem het paleis binnen te komen, zal ik je plukken als een kip. Heb je me gehoord?
Arkamani keek beteuterd.
Ja, meester. Als een kip, meester. Maar Nathema haar, zei Karilene, in de hoop een manier te vinden om weer naar boven te kunnen gaan en om Sesen te zoeken. Geen woord, beval hij, zijn mond een strakke streep van ongenoegen. Ga naar de specerijenhandel. Ik zie je daar zo gauw als ik kan.
Het strekte Nathema haar tot eer dat hij haar niet lang liet wachten. Hij arriveerde met een gezicht als een donderwolk en het was alsof hij werd omringd door donkere wolken van onheil.
Vergeef me, Nathema haar, zei Karilene. Ik weet dat ik je ongerust heb gemaakt. Maar luister, ik denk dat ik weet wie mijn vader is. Of tenminste dat ik iemand heb gevonden die iets van mijn geboorte afweet.
Nathema haar liet zich op de kist neerploffen die ze als zitplaats gebruikte. Hij zuchtte.
Wie?
Sesen.
Sesen? Ken je hem?
Natuurlijk ken ik hem. Hij is een van de 6 schatbewaarders van de koningin.
Werkt hij voor jou?
Hij werkt voor de Kandake en voor Kush. Maar hij valt inderdaad onder mij.
Waarom denk je in vredesnaam dat die man je vader is, Karilene?
Weet jij hoe hij zijn oog is kwijtgeraakt?
Heeft de koningin hem gestraft? Is hij verscheurd door een leeuw?
Nathema haar rolde met zijn ogen. Toom alsjeblieft je fantasie een beetje in. Het zal eerder het werk zijn van een toornige echtgenote. Hij staat erom bekend dat hij er een paar in zijn kielzog heeft achtergelaten. Het is jaren geleden gebeurd en Sesen spreekt er nooit over. Wat heeft dat nu te maken met je vader?
Karilene boog zich naar voor. Stel dat de koningin hem blind heeft gemaakt als straf omdat hij met mijn moeder trouwde.
Nu maak je me ongerust. Ik hoop dat je beter bewijs hebt dan een ooglapje om te denken dat die man je vader is.
Heb ik ook.
Karilene vertelde Nathema haar alles wat had plaatsgevonden in het paleis. Alles behalve de samenzwering tegen de koningin.
Nathema haar nam haar een lang ogenblik zwijgend op en met een ondoorgrondelijk gezicht zei hij:
Je trekt overhaaste conclusies.
Dat zal ik niet tegenspreken. Misschien zijn we geen familie, maar hij weet iets. En de enige manier om erachter te komen wat hij weet, is het hem te vragen. En dat stond ik op het punt te doen toen jij me tegenhield.
De inktzwarte ogen werden zacht.
Waarom laat je het mij dan niet uitzoeken? Ik zal Sesen benaderen.
Nee!
Ze wilde Nathema haar er niet bij betrekken. Ze wilde niet dat hij op een heimelijke manier met Sesen verband hield, uit vrees dat de intrige aan het licht zou komen en Nathema haar onder verdenking viel. Een clandestine ontmoeting met Sesen kon verkeerd begrepen worden.
Ik moet dit zelf doen, Nathema haar.
Jij mag niet terug naar het paleis, beloof het me.
Karilene perste haar lippen op elkaar van ergernis.
Hij wilde haar beschermen, net als zij hem wenste te beschermen. Het was een impasse. En als ik hem dan een brief schrijf?
Brieven kunnen in verkeerde handen vallen.
Wat wil je van mij, Natan Mahar? Ze boog zich naar voren en keek hem recht aan. Ik geef het niet op. Dit is mijn enige kans om mijn vader te vinden. Je kunt me helpen of niet, maar je houdt me niet tegen.
Natan Mahar wreef met een hand over zijn korte haar. Het gaat tegen mijn gezonde verstand in, maar ik zal je helpen waar ik kan.
Dank je, Natan Mahar.
Kariline gaf hem een zachte kus op de wang. Je bent de beste vriend die ik me zou kunnen wensen. Hij schonk haar een gepijnigd lachje.
We zullen zien.
En dit kan ik je vertellen. Overmorgen heeft Sesen een audiëntie bij de koning. Dan kun je hem benaderen, op de weg tussen de baleizen. Overhandig hem je brief. Schrijf hem nu, dan zal ik helpen. Ik smeek je, laat alsjeblieft niet te veel informatie los. Jij bent de dochter van de Romeinse beambte in Kush en Sesen is een hoveling. Als hij je vader niet is, zal hij proberen je als spion te gebruiken, als hij kan om macht te winnen via Rome. De interesse die hij voor je toonde zal zeker niet altruïstisch zijn. Dus schrijf je brief met zorg, kind. Anders geef je hem een wapen in handen tegen jou en je huishouding.
Kariline fronste haar wenkbrauwen. Daar had ik niet aan gedacht. Wel, denk er dan nu maar aan.
Hoofdstuk 8.
Want zie, zij leggen een hinderlaag voor mijn ziel. Sterke mannen scholen tegen mij samen, Heer. Uit Psalm 59, vers 4a. Met haar zorgvuldig geschreven brief in haar ene hand, geklemd, wachtte Kariline in de schaduw van een palmboom. Ze stond zo dicht bij het paleis van de koningin dat ze duidelijk zicht had op diegenen die de hoofdingang in- en uitliepen en ondanks de schaduw die het hek van majesteitelijke palmbladeren bood, gleden er straaltjes zweet over haar rug. Karilines hart begon sneller te slaan toen ze Sesen alleen en met snelle passen naar buiten zag komen. Voordat ze de moed kon verliezen, zette ze haar voeten in beweging en naderde hem. Sesen bleef stokstijf staan toen hij haar zag en keek haar strak aan. De woorden bleven in Karilines keel steken. Ze wilde zoveel dingen weten dat ze niet wist waar ze moest beginnen met vragen en niets kon uitbrengen. Ze stond op het punt haar hand uit te strekken en hem haar brief te geven toen ze afgeleid werd door een commotie bij het hek. Ze keek en zag dat meerdere wachters in volmaakte formatie naar buiten kwamen. Achter hen schreed de koningin soepel als een gazelle naar Kariline en naar Sesen toe. Haar witte rokken wapperden in de wind. Sesen keek en zag de koningin ook. Hij ademde scherp in, wat zo luid klonk dat het geluid van de voetstappen van de soldaten even overstemde. Een ondeelbaar ogenblik ging de blik van de Kandake tussen Sissène en Carilinée heen en weer, om tenslotte nieuwsgierig op haar te blijven rusten. Carilinée voelde die indringende inspectie tot in haar tenen en het voelde zoals het niet al te vriendelijk snuffelen van een wolf op zoek naar zijn volgende prooi. Ze trok zich weer terug in de schaduwen en verstopte zich achter een bosje bloeiende struiken. Ze knarste tanden van frustratie toen de Kandake zich bij Sissène voegde. De soldaten vormden een muur om hen heen, waarna ze naar het paleis van de koning liepen. Haar laatste kans, haar enige kans gestolen door de koningin. Het was haar laatste dag in Meroë. De volgende ochtend zou de rivierboot haar en tante Plandina voor de laatste keer de Nijl opvoeren. Het was haar niet gelukt om haar vader te vinden. Grootvader had toch gewonnen. Carilinée voelde zich verstikt door een indringende eenzaamheid. Een paar dagen lang had ze zich vastgeklampt aan hoop. Hoop dat ze door haar vader te vinden eindelijk ergens zou thuis horen. Maar ze had een nieuwe berg as gevonden. De hoop die haar had gesterkt en kracht had gegeven nadat ze het geheim van haar grootvader had ontdekt, was nu een genadeloze dolk geworden die in de wond van haar eenzaamheid prikte. Carilinée ging op weg naar de oeroude begraafplaats ten noorden van Meroë. Haar moeder had daar kennelijk uren doorgebracht, of in elk geval lang genoeg om haar accurate tekening van de piramide te maken. Zodra ze er was, betrad Carilinée de stille begraafplaats en zocht naar de piramide van haar moeders tekening. Ze werd omringd door een overvloed van piramides. Sommige waren gebouwd op hogere platforms, waardoor ze groter leken. Andere waren gestroomlijnd en compact. Enkele torenden boven de rest uit, terwijl meerdere van de ouderen tekenen van oudheid vertoonden en bij die ouderen brokkelde hier en daar al kalksteen af. Carilinée vond haar moeders piramide dankzij haar gedetailleerde tekening met gemak. Ze zonk neer op de droge grond voor het monument, trok haar knieën op tegen haar borst en gaf lucht aan een gesmoorde kreun. Het maakte dat Carilinée zich dicht bij haar moeder voelde, nu ze zat waar zij had gezeten, en waarnam waar zij eens zo oplettend en aandachtig naar had gekeken. De piramides verhieven zich naar de hemel en met hun mysterieuze driehoekige muren vormden ze een obstakel waaruit hun bewoners niet konden ontsnappen. Een passende metafoor voor haar leven. Een gevangene van haar grootvader. Van de koningin van de tijd, onmogelijk om los van te komen. Nathemahar had God gevraagd haar stappen te leiden. Haar het verlangen van haar hart te geven. Had God haar stappen geleid naar dit doodlopende eind? Was dit zijn antwoord? Dit schallende nee? Aan de andere kant had ze niet de moeite genomen zijn mening te vragen over haar recente beslissingen. Haar bezoek aan het paleis, haar brief aan Sissène, haar plan om hem onvergoeds te overrompelen. Ze was simpelweg doorgedraafd van het ene idee naar het andere en had zich door haar emoties tot besluiten laten leiden. Haar geest was verward geraakt in zijn eigen wervelwind van plannen. Plannen die om haar heen waren ingestort en haar niets hadden opgeleverd. Vergeef me, God. Zeg me wat ik moet doen. Waar moet ik gaan? Alsjeblieft. Ze staarde naar een van de piramides, een gedenkplaats van de dood,
van zijn onherroepelijkheid, zijn onverbiddelijkheid en onvermijdelijkheid. Dit hele monument, de wanhopige door de mens geschapen poging om in de hemelen te reiken, daarin door te dringen en zijn bewoners naar een hogere plan te voeren, was niet meer dan een klomp aarde. Maar er was één die de dood wel had overwonnen, die de dood had doorboord zoals hij was doorboord, die had overwonnen zoals hij was overwonnen door een bruut kruis. En de ene die de macht bezat, had haar ook lief. Ze slaakte een zucht bij de gedachte aan alle muren die haar omringden, de teleurstellingen en de mogelijkheden, de angsten en frustraties, maar geen van alle zo hoog dat hij ze niet kon overwinnen. Heer, Heer, Heer. Ze sprak het woord keer op keer uit als een daad van overgave, van erkenning dat hij Heer was en zij niet. En het was een belofte, ze zou haar pogingen om te proberen hem te zijn opgeven. Ineens herinnerde ze zich de regels in Vitruvia's laatste brief. Vitruvia had er met opzet van afgezien specifieke namen te noemen in die brief. Maar ze had geschreven als iemand die Gemina's verloofde kende. Carilinis moeder had Vitruvia kennelijk veel geschreven over de man met wie ze wilde trouwen. Zou ze in haar enthousiasme zijn naam hebben onthuld? Zou Vitruvia weten wie hij was? Zou ze kunnen bevestigen of Sisenne inderdaad haar vader was? Carilinae voelde plotseling de zekerheid dat Vitruvia de antwoorden had die ze zocht. Beter nog, Vitruvia zou een vollediger beeld van haar moeder kunnen schetsen, een beeld waar zelfs tante Blaudina niet mee bekend was. Vitruvia kende het verhaal achter haar moeders schandelijke huwelijk, kende de volledige omvang van haar moeders dromen, ze wist van haar talenten. Carilinis hart zwol van hoop. Vitruvia kon haar een stuk van haar moeder geven dat haar familie haar had onthouden. Simpelweg niet had begrepen. Een stuk dat in Carilinae herboren was. Nee, niet Koes, maar Rome bevatte de antwoorden die ze nodig had. Naar Rome moest ze dus gaan. Naar Rome en naar Vitruvia. Als ze daar was en de waarheid had achterhaald, zou ze eindelijk in staat zijn haar verleden te laten rusten en misschien zelfs een nieuwe toekomst te vinden. Niemand zou Carilinus' liefde voor architectuur zo goed begrijpen als Vitruvia. Misschien kon haar moeders vriendin Carilinae wel helpen haar dromen een volledig opgeleide architect te worden en na te jagen. Haar helpen zoals ze van plan was geweest Gemina te helpen. Vol verwondering besefte Carilinae dat haar recente teleurstellingen helemaal niet tot een doodlopend einde hadden geleid. Ze hadden juist de weg gewezen naar iets beters. Voor de eerste keer in vele dagen glimlachte ze. Hij trok de kap van zijn dunne mantel verder over zijn hoofd en stapte op de overvolle boot. Hij had zijn gebruikelijke vest van pantervel uitgetrokken en zijn favoriete lange boog en pijlen met ijzeren punten die hem kenmerkten als krijger achtergelaten. In plaats daarvan stelde hij zich tevreden met een lang, akelig uitziend mes en een bedrieglijk smalle dolk. Zijn werkgever had benadrukt dat het op een ongeluk moest lijken. Dat kon niet moeilijk zijn als je achter een tengere meisje aanzat. Hij onderdrukte een geeuw. Het betaalde goed, maar eigenlijk was dit hem te min. Hij had liever een goed vuistgevecht tot de dood erop volgde. Een gladde Romeinse infanterist met zijn korte maikaina, die je wilde ontwijen als een schubbige baars, dat
paste beter bij zijn waardigheid. Hij haalde zijn schouders op. Werk was werk. Je kon niet altijd krijgen wat je verdiende. Hij schikte zijn kap zo dat zijn gezicht verborgen bleef in de schaduw. De drie precieze verticale lijnen die als kind in zijn wangen en voorhoofd waren gekerfd en hem kenmerkten als krijger, maakten dat hij opviel op een vaartuig vol kooplieden en vrouwen. Ze zat alleen, vlak bij de boeg, met haar rug tegen de houten zijkant gedrukt, terwijl ze tekende op een stuk papyrus. Hij moest toegeven dat ze een schoonheid was. Jammer dat hij al die jeugd en lieflijkheid moest doven zonder er eerst een proefje van te nemen. Hij haalde nog een keer zijn schouders op. Werk was werk, zei hij bij zichzelf. Hij had geluk met zo'n verheven opdrachtgever. De opdracht was wel een beetje ingewikkelder dan hij aanvankelijk had gedacht. De rivierboot zat propvol met passagiers. Hij moest het juiste moment uitkiezen. Als hij haar nu omverduwde, konden tientallen mensen het zien. Ongelukjes waren niet zo eenvoudig te arrangeren in een menigte. Hij besloot te wachten tot ze de Nijldelta hadden bereikt en dicht bij de haven waren. Dan zou iedereen afgeleid zijn omdat ze zich opmaakten om van boord te gaan. Hij installeerde zich tegenover het meisje, zodat hij haar bewegingen in de gaten kon houden. Plots kwam er een jongen naar hem toe met zijn handen vol ronde gladde stenen. Spelen? Zei de jongen met twinkelende ogen. Geld? Hij had geen gewetenswroeging om de jongen van zijn zuur verdiende munten te ontdoen. Dat zou hem leren mensen te benaderen die hem de baas waren. De jongen haalde een paar munten uit een kreukelige leren buidel en legde die op het rieten dek. Jouwe? Ja, de krijger moest toegeven dat de jongen lef had. Met een spottende lach liet hij een paar munten tussen hen invallen. Ze trokken het lot en de jongen won. Hij begon de stenen te gooien. Hij was goed. De krijger keek scherp toe, terwijl de jongen met gemak de tweede ronde haalde. Te goed. Hij smoorde een vloek. De jongen grijnsde nog breder toen hij twee stenen in de lucht gooide, zijn vingers bliksemsnel. Hij keek ronde na ronde hulpeloos toe. De jongen liet de stenen in de lucht dansen en ving ze met ongelooflijk gemak op. De haartjes in zijn nek gingen rechtop staan. Een oud soldateninstinct dat hem niet meer dan eens het leven had gered. Een waarschuwing dat iemand naar hem keek. Hij keek met een ruk op en zag dat het meisje met een brede glimlach die haar tanden ontblootte naar hem zat te kijken. Ze genoot er duidelijk van dat hij het aflegde tegen de magere scheepsrat. Hij zou die glimlach gauw genoeg van haar gezicht wissen en het zou hem een genoegen zijn. De jongen beëindigde een perfect spel zonder hem zelfs maar de kans te geven een rondje te spelen. Hij verzamelde de munten die hij gewonnen had, stopte ze in zijn buidel en maakte een diepe buiging voor de krijger. Het meisje lachte. Je bent onverbeterlijk, Arkamani. Geef die man zijn geld. Eerlijk gewonnen, honingdame, man tegen man. De krijger trok de kap verder over zijn gezicht en sloeg zijn armen over elkaar. Het zat hem dwars dat ze hem verdedigde, alsof hij de hulp nodig had van zo'n tenger meisje. En dit hele klusje riekte. Hoe eerder hij het klaarde, hoe beter hij zich zou voelen. Hij ging zo zitten dat hij haar doen en laten goed in de gaten kon houden. Het zouden een paar lange dagen worden. Misschien zou er zich al voor de Delta een gelegenheid voordoen als de goden hem zegenden. Maar dat was niet het geval. De dag volgde op de nacht steeds weer. Het leek een oneindige reis op een boot en het deinen maakte hem licht misselijk. Tenslotte
Vlak voordat ze de haven bereikte, toen de boot een bijenkorf van bedrijvigheid werd, greep hij zijn kans. Het meisje was een paar keer opgestaan om bij haar tante in de hut te gaan kijken. Maar ze kwam stevast terug naar dezelfde plek om te tekenen. Hij had genoeg stiekeme blikken op haar werk geworpen om te weten dat ze talent had. Misschien zou hij die tekening houden. Of nog beter, misschien kon hij hem verkopen voor wat extra geld. Hij leunde over de rand, zich ervan bewust dat ze een paar stappen naar links van hem op het dek zat. Hij wist niet of ze kon zwemmen. Een goede zwemmer kon een duik in dit water makkelijk overleven. Hij moest haar hoofd ergens tegenaan slaan, voordat hij haar in de rivier gooide. "Er zwemt een ibis vlak naast ons," zei hij tegen haar. Ze glimlachte beleefd, maar zei niets. "Goed voorteken. Kom kijken," drong hij aan. Toen ze zich niet verroerde, voegde hij eraan toe: "Misschien kan je hem tekenen." Ze stond op en rekte zich uit voordat ze naast hem kwam staan. "Ik zie hem niet." Hij wees en deed een stap dichter naar de rand. Hij keek steels om zich heen om te zien of er niemand hun kant op keek. En toen hief hij zijn hand als een machtige klauw, klaar om haar vast te grijpen. Op datzelfde moment hoorde hij een reeks zachte bonzen bij zijn voeten en hij keek omlaag. Was één moment afgeleid. Te laat zag hij de stenen voor zijn voeten rollen. De boot bewoog op het water en deinde hevig, wat hem dwong een kleine stap te zetten om zijn evenwicht te bewaren. De bal van zijn voet kwam op een gladde steen terecht en zijn voet gleed uit over het dek, waardoor hij gedwongen was om zijn andere voet te verzetten om zijn balans terug te vinden. Om vervolgens op nog een steen te trappen en weer uit te glijden. Nu kwam zijn voet helemaal van het dek en zwaaide de lucht in. Vol ongeloof voelde de krijger dat hij draaide en een ogenblik lang tussen hemel en aarde bleef hangen. Toen hij neerkwam, zag hij in een flits het gezicht van de jongen dat grijzend op hem neerkeek. Het was het laatste wat hij zag voordat zijn hoofd de rand raakte van iets hard. Sterren explodeerden voor zijn ogen en het werd zwart.
Luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Wil je deze aflevering nog opnieuw beluisteren? Dan kan je gaan naar de website van Radio Maria naar het programma Boekat.